Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het landbouwakkoord is definitief van de baan. Tot verrassing van het kabinet besloot boerenorganisatie LTO deze week uit de onderhandelingen te stappen. Minister Adema moet nu zelf met plannen komen. Hoe gaat hij dat aanpakken? En waarom is het klappen van het landbouwakkoord vooral slecht nieuws voor het CDA? Dan en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja Hans, zullen we gewoon meteen al even afspreken dat wat er ook gebeurt, jij gewoon aan tafel blijft zitten vandaag?
Dat ik niet wegloop.
Dat je niet wegloopt.
Nee, oké. Okay. Ik beloof het.
Je tas staat al bij de deur, ja. Dus heb je stiekem een plannetje?
Ja, ik moet hierna wel snel weg doen.
Ja.
We zitten wel weer met tijdsdruk, dat is niet veranderd. Straks natuurlijk veel meer over het landbouwakkoord, maar er was meer nieuws deze week.
Onderwijsminister Dennis Wiersma stapt op.
Ja, het was een kwestie van tijd. Maar de minister zelf wilde er niks van weten. En ook zijn eigen partij, de VVD, wilde hem niet publiekelijk laten vallen. Maar nu stapt Dennis Wiersma, de minister van Onderwijs, toch op. Na nieuwe meldingen die gisteren bekend werden van wangedrag.
Hij zou opnieuw mensen fysiek en mondeling hebben geïntimideerd. Vorige week viel hij opnieuw uit op een feest van de sectorraad praktijkonderwijs in Bussum tegen personeel van die organisatie. Zijn woordvoerder bevestigt dat er een onaangenaam en onprettig gesprek is geweest.
Wiersma ging eerder al diep door het stof wegens misdragingen als minister en als Kamerlid en beloofde beterschap.
Zojuist om 6:15 kwam Dennis Wiersma met zijn verklaring naar buiten. En daarin schrijft hij: met pijn in het hart laat ik weten dat ik stop als minister voor onderwijs. Ik merk nu dat ik in een situatie ben beland waarin het niet meer uitmaakt wat er is gebeurd en wat mijn toon en intentie was. Ik vind dit geen gezonde uitgangspositie. De kramp die daar het gevolg van is, is uiteindelijk voor niemand goed.
Ja, onderwijsminister Dennis Wiersma lag deze week opnieuw onder vuur vanwege zijn gedrag. En donderdag stapte hij op. Tobias, was zijn positie nou echt onhoudbaar geworden?
Nou ja, kijk, 3 weken geleden op het VVD-congres heeft hij andermaal gezegd: sorry voor wat er in het verleden is gebeurd. Hè. Dus is een tijd als VVD op de fractie is een aantal dingen gebeurd. Toen ging hij naar sociale zaken, daarna onderwijs. Er was een stapeling van incidenten geweest. En eigenlijk was het verhaal op dat VVD-congres nog eens een keer: jongens, streep eronder. Sorry. Zal nooit meer gebeuren. Ja, en 3 weken later komt er dan toch een melding. Hè? En ja, dat was aanvankelijk een onplezierig gesprek. En dan werd dan later een beetje formeler van gezegd: fysiek en mondeling intimidatie. Ja, kijk, of dat nou echt is gebeurd, dat weten we niet. Maar ja, dit soort meldingen, dat zou hem zijn gaan achtervolgen tot in lengte der dagen. Dus in die zin was het onhoudbaar geworden, ja.
Ja, maar en inderdaad, je zegt er goed bij of dit laatste nou echt is gebeurd. Ja, daar horen we hele tegenstrijdige dingen over. Iemand die erbij is geweest beweert dat Wiersma geen onvertogen woord zou hebben gezegd. Ja, we weten het niet. Ja. Maar het is wel wat Tobias zegt. Op een gegeven moment, als je bent bestuurder en je moet iets voor elkaar krijgen in een bepaalde sector. En als je alleen maar de discussie week na week na week alleen nog maar gaat over jou en je gedrag. Ja, dan kun je niet meer fatsoenlijk goed functioneren. Dus ja, in zoverre was zijn positie echt onhoudbaar.
Ja, je merkt het ook gisteren bij de VVD. Natuurlijk ga je dan naar de VVD en je gaat er door de gangen lopen. En ik sprak een Kamerlid aan en ja, ze zaten er allemaal mee in hun maag. Hè. Ze hadden hem al een keer over de vloer gehad om zeg maar met de VVD-fractie te bepalen van: kan die aanblijven? Heeft hij onze steun in ieder geval vanwege wat er in het verleden bij de VVD-fractie was gebeurd? Dat hij lelijk had gedaan tegen medewerkers. Nou, het antwoord daarop was toen ja, maar ja, dan komt er weer iets.
Het hield niet op.
Het hield niet op. En het was op het congres ook al zo dat een oud Tweede Kamerlid, André Mosman, zei van: ja joh, is dit het nou? En is het nu ook wel gewoon klaar? Ja, als je dan ja zegt en nee doet of... Nou ja, of in ieder geval, er komt toch weer melding, hè? Ja, dan wordt het wel heel lastig.
Overigens, dat de VVD hem zo lang bleef steunen, dat begrijp ik ook wel. Omdat Wiersma is namelijk wel met een bepaalde opdracht het veld ingestuurd. Kijk, het onderwijsveld en met name het primair onderwijs, waar dan Dennis Wiersma verantwoordelijk voor was, daar moet echt met een hele harde bezem doorheen. Dat gaat daar al jaren gewoon niet goed. Ik bedoel, we hebben onderwijsbesturen naar onderwijsbesturen. Dat is een verschrikkelijk veld met allemaal meneren en mevrouwen die de hele dag alleen maar zitten te vergaderen en zichzelf heel belangrijk vinden en vinden dat niemand zich met hun werk mag bemoeien. En ondertussen, jaar na jaar na jaar, kunnen onze kinderen op de basisscholen slechter lezen, schrijven en rekenen. Het is echt verschrikkelijk. Elk internationaal onderzoek blijkt weer dat we verder dalen op de ladder. En in plaats van dat onderwijsveld zich dat zelf aantrekt, willen ze vooral dat de politiek zich niet met hen bemoeit. Nou, Wiersma, die begon aan deze klus met zoiets van: ik ga dit veld echt opschudden. En daar had hij ook steun voor. Dus in zoverre En dat was ook nodig overigens. Eerlijk is eerlijk, het is echt nodig dat er een minister van Onderwijs komt die echt met een hele, hele harde bezem dat veld schoonveegt. Want het zit echt vol met non-valeurs. Sorry dat ik het zeg, maar als je kijkt naar hoe slecht het onderwijs in Nederland is, hoeveel kinderen er in Nederland slecht kunnen lezen en schrijven. Het is gewoon echt stuitend. Onderwijs zou zich de ogen uit zijn kop moeten schamen. En in plaats daarvan gaat het vooral over het gedrag van Wiersma, wat ongetwijfeld hier en daar niet door de beugel zou hebben gekund.
Dus je hebt opschudden.
Je hebt opschudden en opschudden. En blijkbaar is hij daar te ver in gegaan, dat snap ik. Maar ik hoop wel dat zijn opvolger nou niet, zoals al die andere ministers van onderwijs in het verleden, alleen maar braaf pootjes gaan geven aan al die onderwijsbestuurders uit het veld. Want die hebben echt een flinke draai om hun oren nodig.
Hey, als Hans de toon een beetje matigt, hè, 2 octaven omlaag, dan kan dit worden, denk ik.
Het is geen minister Slob in ieder geval.
Nee, het is geen minister Slob.
Ja, maar het is echt wel heel erg. Ik bedoel, sorry, we hebben het over Wiersma. We moeten het natuurlijk vooral hebben over zijn gedrag wat niet door de beugel kon. Maar ik vind het echt heel erg wat er in Nederland op basisscholen verkeerd gaat. En echt al heel lang. En daar zijn al die onderwijsbestuurders, waar we er heel veel van hebben, hè. Ja, en al die schoolbestuurders, ja, die zijn gewoon blijkbaar al jarenlang niet bekwaam genoeg om dat probleem te tackelen. Dus ja, dus moet de politiek worden ingegrepen.
Maar dan willen we dus een andere minister die wel het beleid van Wiersma gaat uitvoeren.
Nou ja, wat mij betreft wel. Ja.
Nou, kijk, ik sprak een VVD'er en die noemde het voorbeeld van Henk Kamp. Hè. Henk Kamp is ook minister geweest in verschillende ministeries. En die heeft op een gegeven moment deed hij ook een tijdje asieldossier. En dan had hij ook gesprekken met het veld. En dat was echt van, ja, ik vind A en jij vindt B. En we moeten er toch samen uitzien te komen. En dat ging dan ook hard. En je kan je voorstellen, Henk Kamp is een beetje een stugge, steile man. Dat ging ook niet altijd vriendelijk. Dat ging ook wel eens met geschreeuw. Alleen wat die VVD mij vertelde, die zei, ja, maar hij wist dus wel precies tegen wie je kan schelden. En je pakt dan niet iemand die bij de balie werkt, zeg maar je pakt de bestuurder van die club. Ja, en het lijkt wel alsof Wiersma dat een beetje uit het oog is verloren.
Zijn pennen was niet helemaal goed.
Ja, dat was niet helemaal goed.
Nee, veel medewerkers op ministeries klaagden over dat hij veel te veel eisend was. Stemverhief op momenten dat het helemaal niet nodig was. Mensen voelden zich daardoor geïntimideerd. Ja, ik bedoel, als je leiding wilt geven, dan moet je weten hoe je met je personeel omgaat. Ja, anders lukt het niet, krijg je niks voor elkaar. Nou ja, dat blijkt nu.
Ja, Wiersma maakte duidelijk geen vrienden in de onderwijswereld. Sommigen trouwens ook wel. Onderwijzers zelf waren vaak wel enthousiast over hem. Maar bestuurders dus niet. Heeft dat nog meegespeeld? Is die nu gewoon een pootje gelicht?
Ja, je kan dat dus nooit scheiden. Je kan, dat weet je dus niet. Aan de andere kant, als je we weten niet precies wat hier is gebeurd, maar fysieke en mondelinge dreiging, of intimidatie, sorry. Ja, dat is, gaat iemand, buigt hij zich over je heen? Gaat hij met zijn neus tegen je aanstaan? Geen idee. Wie is die persoon? Hoe belangrijk was die? Was daar een conflict tussen? Je gaat dat nooit helemaal fijn kunnen knippen. Dus ja, dat is
En iedereen ervaart het ook anders, hè? Ja, wat de een intimiderend vindt, vindt de andere gewoon vervelend en die haalt zijn schouders erover op. Ja, ik vind het, als je er zelf niet bij bent geweest, is het natuurlijk lastig oordeel. Tegelijkertijd als er zoveel klachten komen, ook bij meerdere werkplekken, ja, dan is er denk ik toch iets mis met hoe je met mensen omgaat.
En misschien is het ook een tijdgeestding. Ik bedoel, Halbe Zijlstra heeft toen destijds ook in de cultuursector, weet je, met al die saneringen enorm de bezem doorgehaald. Nou, iedereen haat hem, kon het bloed wel zuipen. Maar ja, er zijn nooit meldingen geweest van intimiderende toestanden of zo. Dus misschien waren die er wel. Maar de tijdgeest is sinds MeToo ligt er ook een vergrootglas op omgangsnormen en sociale veiligheid. Ja. Hè? Dat onderzoek in de Tweede Kamer. Je hebt die toestand rond Jan Anthony Bruin in de Eerste Kamer. Ja,
je ziet het ook buiten de politiek. Het is echt een maatschappelijke verandering. Ja. Ik bedoel, iedereen in elke organisatie, iedereen die wat langer werkt, denk ik dat die merkt dat er door leidinggevende, dat daar een verandering in is gekomen. Ja. Vroeger, elke organisatie, elk bedrijf kende wel een bullebak van een chef. En dat wordt niet meer geaccepteerd.
Voor de VVD is het trouwens wel echt een aderlating. Hè? Ik bedoel, ze vinden heus wel een ander. Maar Wiersma kwam niet uit een VVD-nest. Hij was ook een stapelaar. Hij heeft MAVO, HAVO gedaan. Zich zo opgewerkt.
Vakbondsjongen.
Vakbondsjongen. Zijn vader heeft een snackbar in Franeker. En hij heeft zich eigenlijk met dat verhaal van Rutte ergens in 2006. Hè, waarbij we een brede partij, een brede volkspartij voor iedereen. Niet alleen voor de rijken, maar voor iedereen willen zijn. Ja, daar was hij het product van. Hè? En heeft zich helemaal opgewerkt, opgeklommen. Dus voor de VVD, ja, dit was wel een steentje in de kroon. En dat is, ja, dat is wel weg nu.
Een atypische VVD'er waarmee de VVD kon laten zien... kijk eens, wij zijn er niet alleen maar voor de parelkettingen uit Wassenaar. Hè, het stereotype beeld wat veel mensen hebben over VVD-stemmers. Ja. En dat uithangbord zijn ze nu wel kwijt.
Welke atypische VVD'er gaat hem dan opvolgen als minister?
Nou, kijk, je kan altijd naar de mensen in de Kamer kijken die ambitie hebben. Hè. Er zijn wel wat mensen die bovenop de stapel liggen. Hè. Bente Becker is al een aantal keer een Kamerlid. Dat is al een aantal keer genoemd voor zo'n positie. Maar er zijn ook wethouders waar dan meteen naar gekeken wordt. Vincent Karremans hier in Rotterdam bijvoorbeeld.
Of provinciebestuurders, ervaren provinciebestuurders.
Je hebt nu ook vooral iemand nodig die een beetje een steile bestuurder is. Die wel deze koers doorzet. Hè? Dus die weet hoe je moet besturen. Niet per se daarvoor zichzelf zit ook, denk ik. En het is niet zo lang meer. Hè? Dus dit is een spelletje wat ik altijd verlies. Volgens mij hebben we nog nooit
Het meest logische zou natuurlijk zijn dat de VVD nu gewoon voor een ervaren bestuurder kiest. Die makkelijk kan instappen. Die snel een ministerie aansturen. Dat is best ingewikkeld. Want er werken heel veel mensen waar je verantwoordelijk voor bent. Vervolgens met een heel ingewikkeld veld. Onderwijsveld is misschien wel het meest ingewikkelde veld. Want die hebben allemaal hele eigenwijze bestuurders. Met wie je de hele dag moet overleggen. Ik zou, als ik Rutte was, gewoon een ervaren bestuurder kasten. Waar ze er op zich een beetje saai misschien. Maar daar hebben ze er op zich genoeg van natuurlijk.
Er zijn heel veel saai VVD'ers.
Daar heb je genoeg van.
En wie is maar zelf? Wat gaat hij doen? Zijn politieke carrière is voorbij nu.
Ja, of in ieder geval een tijdje in de lulte. Dat lijkt me verstandig. Want dat hij het besturen dus wel leuk vond, is ook wel duidelijk geworden. Hè? Dus hij zal ongetwijfeld wel terechtkomen. Hij is ook nog maar 37. En wie weet, hè, de tijd hield heel veel monden. Komt hij nog weer een keertje om de hoek. Maar voor nu is het eventjes klaar. Bovendien, hij moet ook echt wel eventjes... Er zit nog wel wat verwerking. Hè? Want als je zijn verklaring leest, hè, waarbij hij het had over dat het niet meer uitmaakt wat er is gebeurd, wat de toon en intentie was. Hè, dus het maakt niet meer uit wat waar was. Ik had gewoon de schijn tegen. Dus hij heeft zich ook nog niet verzoend met dit lot. Hè. Het is, ik doe dit omdat ik denk dat het niet anders kan, maar niet omdat hij vindt dat hij weg moet. Dus er zit ook nog wel wat sessies herstelwerk in. Dat is overigens wel waar de VVD erg goed in is. Hè. Als er een minister aftreedt, heb je de volgende dag een paar oud-gedienden aan de lijn die zeggen van joh, kom eens een kop koffie drinken. We gaan eens een wandelingetje maken. We gaan eens een tosti eten.
Word je even opgevangen.
De nazorg is bij de VVD meestal goed geregeld.
Ja, nazorg, dat kan Piet Adema misschien ook wel gebruiken. Deze week klapte het landbouwakkoord waar de minister van Landbouw al maanden aan werkte.
Boerenorganisatie LTO stapt uit de onderhandelingen met het kabinet over een landbouwakkoord. Al zo'n 8 maanden werd er door veel boerenpartijen en de overheid gepraat over de toekomst van de landbouw.
Doel was om eindelijk met de hele landbouwsector tot een akkoord te komen over een duurzame toekomst. Maar dat lijkt nu dus niet meer te lukken.
LTO stopt met dit landbouwakkoord. Want het vertrouwen ging het voor onze boeren al die jaren en al die tijd. En de afgelopen maanden is dat vertrouwen, ondanks grote voorstellen die we gedaan hebben, is niet dichterbij gekomen.
Nu dit geklapt is, ja, dat is het enige wat je oplevert, is vertraging. En daar is niemand bij gebaat.
Het is hun keuze om niet verder te gaan met onderhandelingen. We waren met elkaar in gesprek. We proberen ook, en dat is natuurlijk logisch bij onderhandelingen, proberen naar elkaar toe te bewegen. Dat deden we ook. En toch heeft LTO het niet aangedurfd om te springen. En uiteindelijk deze keus gemaakt. Het is bijzonder te betreuren. Ik heb er ook een rot gevoel om. Ik vind het ongelooflijk jammer.
Ja, een verslagen Piet Adema. Kabinet en boerenorganisaties spraken maandenlang over een landbouwakkoord. Vorige week leken de partijen nog hoopvol, er was vertrouwen. Maar deze week besloot LTO uit de onderhandelingen te stappen. Hans, begrijp jij dat?
Dat begrijp ik heel goed zelfs. Wat het kabinet eigenlijk verwachtte van de boerenorganisaties, is dat zij zelfstandig zouden instemmen. Dus eigenlijk een akkoord zouden geven op inkrimping van de sector. Daar komt het eigenlijk wel op neer. En ja, dat is nogal wat. Ik bedoel, waarom zou jij als boerenorganisatie daarmee instemmen? Ik vond het ook altijd een naïef idee gevonden om te denken dat dit zou gebeuren. Los van het feit dat boerenorganisaties allemaal extreem versplinterd zijn en LTO enorm onder druk stond van de radicale flanken, zoals Farmers Defence Force, LTO zou geïmplodeerd zijn, sowieso. Er zou niks meer van over zijn gebleven als ze hiermee hadden ingestemd.
Omdat de achterban het nooit had geaccepteerd.
Had de achterban nooit geaccepteerd. Dus kijk, als jij als politiek vindt dat de veestapel moet inkrimpen,
Of dat akkerbouwers op een andere manier moeten produceren. Dat kan, hè? Maar dan moet je dat doen. Maar je moet niet verwachten dat boeren, die daar dus op moeten inleveren, dan van tevoren daar een soort akkoord over gaan sluiten. Nee, die willen natuurlijk vechten voor hun... Ja, het zijn ondernemers. Ja. Elke ondernemer zou het onderste uit de kant proberen te houden en zo lang mogelijk proberen zijn bedrijf overeind te houden. Dus ik heb nooit zo heel goed begrepen waarom ze nou ineens dachten... Kijk, ik snap het wel. Aanvankelijk zou dat landbouwakkoord er ook helemaal niet komen. Hè? In het regeerakkoord stonden er gewoon plannen van het kabinet. Dit gaan we doen. Nou, vervolgens kregen we al die boerenprotesten en toen kwam Remkes. En een van die dingen die toen bedacht is van nou, misschien kunnen we wat tijd kopen of wat
draagvlak creëren,
ja, bij de boeren door een landbouwakkoord te sluiten. En dan gaan we alles wat we van plan zijn met de landbouw voor de komende jaren, gaan we dan op een hoop gooien. En dan gaan we daar met elkaar over praten en kijken of we dan een soort van toekomstvisie voor de landbouw in Nederland kunnen opschrijven waar iedereen achter staat. Ja, dat is niet zo. De visie op waar de landbouw in Nederland naartoe gaat, daarvoor liggen de meningen gewoon te ver uiteen. Dat krijg je niet in een akkoord. Dus het kabinet zal moeten ingrijpen. En dat maakt het nu interessant. Want daar waren ze het bij het opstellen van het regeerakkoord. Althans, was een Kamermeerderheid daar nog wel voor te porren. Namelijk de vier regeringspartijen. Overigens ook daarbij gesteund door de linkse oppositie. En of dat nog zo is, dat zal moeten blijken.
Ja, want dat is vooral een hoofdpijndossier voor het CDA. Daar gaan we het straks zeker nog even verder over hebben. Want wat ik nog eerst even wil weten is... Piet Adema, hij moet nu zelf dan met plannen komen dus.
Ja. Ja.
Hoe gaat hij dat dan doen?
Vanmiddag weten we dat. Dan komen die stukken naar buiten als het goed is. Dan gaat landbouw de conceptteksten delen met de buitenwereld. Van nou, tot hier is het gekomen. Dan zul je ook een beetje zien welke richting de pijnpunten zaten. Het gaat over import van voer. Hoeveel koeien je op een hectare mag hebben enzovoort. Die nitty en die gritty details komen dan naar buiten. Maar dan zal ook blijken van ja, dit is ongeveer waar men heen wil. En nou, er zit nu een klein beetje rancune natuurlijk vanuit het kabinet en vanuit coalitiepartijen. Van ja, boeren, luister eens, jullie mochten meedenken. We wilden jullie tegemoetkomen. Maar ja, als jullie niet meedoen, dan gaan we onze lijn doorzetten. Dan komt het kabinet zelfstandig met een plan. Dat is althans nu de werkwijze. Ja, en dat zal soms dan met hardere randjes gepaard gaan. Dan ja, als je wel aan tafel zit, hè, dan gaan we voor je beslissen en over je beslissen. En ja, dat hoorde je in Adema's woorden ook van ja, dit plan zoals het hier lag, zo mooi gaat het niet meer worden. Nou, kan dat zijn in de heat of the moment, hè? Zo
dat
van,
lijkt
nou, ik
me
ben
wel
boos.
Want, dus, want zeker nu al die toegevingen die het kabinet heeft gedaan achter de schermen openbaar worden,
ja,
is het eigenlijk niet denkbaar dat die straks niet alsnog gewoon worden doorgevoerd.
Nee, toch? Maar of die laatste 5% dan ook nog leuk zijn voor de boeren,
nee,
ja, dat
zeker niet.
Vraag ik me af.
Plus, waar zitten we die 5% dan in?
Ja, uiteindelijk toch, als je het helemaal afpelt,
inkrimping
van de veestapel.
Ja, minder koeien. Ja. Ja. En dat is, of minder vee, sorry. En dat is ook wel waar het kabinet die laatste dag nog een stap, daar wilden ze nog over doorpraten. En waar ze pissig over zijn, is dat Sjaak van het Akta binnenkwam. En eigenlijk binnen een minuut of vijf liet merken van ja, ik ga dadelijk weg. Hè. We hadden ook binnen no time hadden we een heel uitgebreid persbericht.
Dat was duidelijk van tevoren
ja,
geschreven.
Dat lag al klaar. Volgens mensen bij de coalitiepartijen heeft minister na minister, hè, er zaten een aantal en de staatssecretaris zat erbij van joh, maar Sjaak, leg me nog eens uit. Waar zit nou je pijn? Toch nog eens proberen. Even, nee, kwam niks terug. Dus ja, dan voel je ook een beetje belazerd. Zo van ja, dit heeft maanden geduurd. We hebben nog een paar keer een hele kabinetsdelegatie. Rutte is een keertje nog, omdat hij toch in de buurt was. Ja. En in Den Haag woonde nog een keertje naar het Okkenburg gereden. Ja, en dan is het toch ineens is het klaar en ligt er een uitgebreid persbericht. Ja, dat ja, zet een beetje kwaad bloed.
Kon Sjaak van der Tak het gewoon niet verkopen aan zijn achterban?
Nou, misschien had hij nog grotere gesten. Precies wat Hans zegt, van hè, dat draagvlak, dat is natuurlijk wel wankel hè, van LTO. Misschien had hij nog grotere gesten willen afdwingen bij het kabinet. Maar op het moment dat hij merkte, nou, dat zit er niet in, dan maar weg.
Overigens, het is niet uitgesloten dat alsnog gebeurt. Hè? Want als je goed naar de woorden van der Tak luisterde, die zei bij het naar buiten gaan, het overlegt, stop nu.
Ja.
Met andere woorden, als jullie nou van de zomer nog met een beter alternatief komen, nou, valt er misschien nog met ons te praten.
Ja. Adema zei, want hij had het over de herfst geloof ik, maar Adema die zag dat al niet meer zitten.
Ja, die had natuurlijk ook wel een beetje een off day. Die was gewoon even klaar.
Ja, 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 ja. Okay, dus daar moeten we niet te veel waarde
aan hechten. Daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Het is ook een mens, hè, die denkt ook gewoon, ja, ik ben belazerd en donder maar op. Ja.
En waarvoor heb ik al die maanden hier zitten praten?
Ja, precies. Ja. Ja, ja.
Voor Adema zelf, hè, volgende week wordt er in de Kamer verder gedebatteerd over het klappen van dit akkoord. Moet hij zich nog zorgen maken?
Nee, dit is gewoon de uitvoerder met de beste intenties, beste bedoelingen. En
die heeft volledig support.
Ja, en als het er niet lukt, dan haalt hij de andere kabinetsleden bij. Er is maar één iemand nu die zich echt zorgen moet maken.
Wopke Hoekstra.
Ja, leg uit.
Nou ja, kijk, het CDA, dat zit natuurlijk electoraal in de verdrukking. Je zag het weer bij de statenverkiezingen dit voorjaar. Die hebben een traditionele basis, namelijk de provincie, zijn ze gewoon kwijtgeraakt. Het heeft er echt keihard ingehakt. En die weten, jongens, we hebben iets fout gedaan. We moeten het roer omgooien. Nou, stikstofbeleid ligt enorm gevoelig bij de CDA-achterban. Dus daar moet iets mee. En Wopke Hoekstra heeft dus aangekondigd van, nou, ik wil dat regeerakkoord openbreken. Ik wil dat stikstofbeleid wil ik wat afzwakken. Maar hij weet ook, daarmee ga ik een kabinetscrisis riskeren. Wil het CDA niet, want ja, als er nu verkiezingen komen, is het CDA weg. Dus hadden ze iets slims bedacht. We verschuilen ons achter de boeren. Dus ze hadden gezegd, een heel rare noviteit in de politieke geschiedenis. Maar hij was wel interessant. Hij zei ervan, wij willen straks in de toekomst heronderhandelen op het regeerakkoord. Met als voorwaarde dat eerst alle provinciebesturen zijn geweest. In de hoop dat die al allerlei afspraken hadden gemaakt die het stikstofbeleid hadden afgezwakt. Het gaat dan met name over die deadline van 2030-2035. En als er een landbouwakkoord is. Met andere woorden, als de boeren het draagvlak hebben en als die al voor ons in de onderhandelingen wat kolen uit het vuur hebben gehaald. Ja, dat is nou van de baan. Dus nou moet Hoekstra zelf met de billen bloot. En ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. De eerste reactie deze week was, ja, dat heronderhandelen, dat zal waarschijnlijk niet meer voor de zomer gebeuren. We moeten nu eerst eens even gaan overleggen in het kabinet. Dus ja, ze weten het eigenlijk bij het CDA ook niet meteen hoe het nu verder moet.
Intussen begint de achterban van het CDA al wel zich te roeren.
Zeker, die zeggen van, hallo, hey, kom op, leveren Hoekstra. Jullie hadden beloofd dat we dit stikstofbeleid gingen aanpassen in het regeerakkoord. Nu doorzetten.
Ja, in Limburg is beetje zelfs het verhaal dat er al afscheidingsplannen
ontstaan. Ja, dat is wat.
Of is dat dreigen om het CDA wat extra druk op te leggen?
Ja, als je die mensen spreekt, dan is het van, oké, we gaan intern overleggen over hoe het verder moet. En in een uiterste geval zou het kunnen zijn dat we ons afsplitsen. Maar dat gebeurt echt niet binnen nu in een week, hoor. Maar ja, Hoekstra zit wel tussen twee vuren.
Je kan zonder dat soort zorgen, hè, als je Hoekstra bent, liever niet. Ja. Ja, en het is ook, je ziet ook aan bij de andere partijen, bij VVD, D66, zeggen, ja, wij weten ook niet welke kant hij op wil.
Tegelijkertijd heeft Hoekstra één ijzer in het vuur. Het CDA kan nieuwe verkiezingen niet gebruiken, maar dat geldt voor de andere regeringspartijen ook. Dus al die regeringspartijen voelen ook wel aan van, ja, shit, we moeten wel iets met dat CDA. Dus ik denk eigenlijk dat de onderhandelingspositie van Hoekstra niet eens zo heel slecht is als hij deze zomer met Rutte en Kaag en Bikker, zal het dan zijn, voor een als partijleider van de ChristenUnie om de tafel gaat zitten om te zeggen, jongens, we moeten wat met dat stikstofakkoord. Niemand wil nu verkiezingen.
Van de coalitie?
Niemand van de coalitie, nee. Dat bedoel ik, ja, sorry. Niemand van de regeringspartijen, want iedereen kijkt naar die peilingen en die denkt, ja... We hadden toch graag nog iets meer tijd om onze achterban te laten zien dat het nut had dat wij überhaupt deel hebben genomen aan dit kabinet. Ze willen toch ook wel iets laten zien.
Zal ik een klein voorzetje doen? En dan stuur ik wel een factuurtje naar het CDA. Maar wat natuurlijk tot de mogelijkheden behoort nu, is die zomer eventjes niet dat heronderhandelen gaan doen. Even pauzeren, rust nemen. Adema de tijd geven, hè, dat zeg je dan. We geven Adema de tijd om met een hartstikke mooi landbouwplan te komen. En dat gaan we gewoon weer aan LTO geven. En dan hopen we dat ze alsnog aan boord komen. Maar wie weet, zo niet, dan is dat het plan. En ja, ook al is dat dan dezelfde vis die ze nu al proberen te verkopen. En ligt hij al een beetje in de zon te rotten en te stinken. Je gooit het in een pan en je doet een mooie visolie bij. En dan zeg je, kijk eens, dit is een hele mooie nieuwe bouillabaisse. Prachtige vissoep voor in het najaar. En dat gaan we aan die boeren aanbieden. Die is hartstikke lekker en die is hartstikke
vers. Wel een beetje idee hoe het bij jou in de keuken eraan toe gaat.
Ja, nee, je moet bij mij niet komen eten. Maar dat is denk ik in ieder geval een route die het CDA zou kunnen beproeven. Dus ja, probeer het zo te verkopen.
Ik vraag me af of ze daar de tijd voor krijgen.
Ja,
uiteindelijk moet dit dossier een keer worden afgerond. Je kunt dit niet nog maanden laten voortslepen.
Nou ja, dat wordt een spannende zomer dan.
Zeker.
Ja, ga niet te ver weg.
Wij kijken al een beetje naar die zomerstop die er natuurlijk aankomt. Maar misschien moeten we wel gewoon door dus.
Ja, het zit. En dan moet Wopke Hoekstra ook zo ook door. Dus,
kan ook niet weg.
Kan ook niet weg. Nee.
Ja, nee, ik kan me niet voorstellen dat ze niet proberen binnen de coalitie om deze zomer, als ze toch moeten gaan onderhandelen over de plannen voor Prinsjesdag, meteen proberen dit vuiltje. Het is een enorme vuil. Die hier nu echt al maanden de hele boel verstopt weg te vegen. Het moet een keer worden opgelost. Want het houdt de hele boel op. alles ligt onder de deken van ja, haalt dit kabinet überhaupt nog wel het eind van het jaar? Nou ja, dus ja, het moet gewoon worden opgelost.
De bouw stagneert en we hebben nog grondwaterproblemen. Het grijpt in alles. Dus ja, je kan dat niet voor je uit blijven duwen.
Als we kijken naar volgende week, jongens.
Ja, volgende week is er een beetje een blast from the past. Hè? Je kunt je nog herinneren de verschrikkelijke, lange, stroperige, klunzige formatie voor dit kabinet.
2021.
Het was een nachtmerrie. Hè? Met die wil niet met die. En natuurlijk als hoogtepunt of dieptepunt het Pieter Omtzigt functie elders verhaal. Hè? Dat de formerende partijen zouden hebben geprobeerd om Pieter Omtzigt naar een baantje op aan de zijkant te dirigeren. Nou, wat destijds bijna Rutte's kop kostte. Hè? Want die zei, nou, ik heb het niet over Omtzigt gehad met de verkenners. En later bleek dat dat wel zo was. Nu heeft Nieuwsuur van de week wat uitzending gehad.
Waarbij hij er overigens wel altijd bij zei dat het ging niet over een functie elders.
Ja, nou ja, ja. Vooruit. Waarbij Nieuwsuur heeft van de week wat uitzending gehad over, maar hoe is dat hele Pieter Omtzigt, wie bracht hem nou te sprake als eerste dat hij een probleem was? Hè? Op dat moment had je Wopke Hoekstra en je had die hele leiderschapsdiscussie gehad binnen het CDA. En Pieter Omtzigt was de nummer 2 en die had misschien wel meer voorkeurstemmen gekregen. Dus ja, was hij dan niet de rechtmatige leider van het CDA en ging dat problemen geven en instabiliteit binnen die club? Nou, Nieuwsuur is daar dus weer eens ingedoken. Goed werk geleverd. En daar kwam dus het verhaal naar boven dat de eerste verkenners, Ollongren en Jorisma, al meteen na de verkiezingen hebben gesproken over dat Omtzigt een probleem was. Nou, daar hebben ze melding van gemaakt en een briefje over geschreven naar de Tweede Kamer. En daar was men niet heel erg over te spreken.
Zoals we hebben kunnen zien in Nieuwsuur, blijken Jorisma en Ollongren al op hun tweede dag met de voormalig Kamervoorzitter Ariep inhoudelijk te hebben gesproken over een plek voor het CDA in de coalitie en de positie van de heer Omtzigt.
Die Ollongren en Jorisma hebben natuurlijk vanaf het minuut nul gelogen, gedraaid, verhuld en verzwegen in het briefje. Dit briefje dat ze aan de Kamer hebben gestuurd is natuurlijk een belediging voor het parlement.
Ja, nou, dit is dus, je hoorde eerst Van der Plas die een debat hier, of in ieder geval
een mini-enquête.
Ja, een mini-enquête wilden ze aanvankelijk. Dat gaat niet door overigens. Het wordt een hoorzitting. Maar goed, de verkenners moeten op het matje komen. Die moeten nog eens een keertje gaan verklaren. Je hoorde Marcus zo, die zijn bedrogen. En je gaat dus zien dat Ollongren en Jorisma en ook de andere verkenners en Ariep, niet onbelangrijk.
Oud-Kamervoorzitter.
Want het was in een gesprek met haar dat die twee verkenners zouden hebben gezegd dat Omtzigt een probleem was. Daar heeft ze ook een briefje overigens, een uitgebreidere brief overgeschreven aan de Tweede Kamer deze week. Waarbij ze dus eigenlijk Jorisma, die noemt ze, die zegt ja, zij had het erover dat Omtzigt een probleem was. Eigenlijk gooit ze die een beetje voor de bus. Hè? Je kan zeggen dat is gewoon eerlijk en hoe het is gebeurd. Maar daarmee oud ze Jorisma natuurlijk. Nou, wat dit op gaat leveren, your guess is as good as mine. Want eigenlijk weten we al dat hierover gesproken is. We weten alleen nog niet in welke volgorde, wie als eerst, wanneer, hoe erg dat was. Dat moet nu allemaal opgehelderd worden. De Kamer, in ieder geval de oppositie, wil dat heel graag weten. En je ziet de coalitie erbij zitten met oh mijn hemel, ja, daar gaan we weer.
Ze gaan het weer heel leuk. Wat je weer gaat zien komende week is dat de oppositie echt schande gaat roepen. Ja. En dat democratie is verkracht. En er zullen hele grote termen worden gebruikt. Ik denk dat Jorisma zal zeggen, luister, het was helemaal niet zo raar wat ik zei. Wij moesten verkennen wat überhaupt de mogelijkheden waren voor een nieuw kabinet. Een nieuw kabinet zonder het CDA is getalsmatig in deze versplinterde Tweede Kamer, waarin de PVV en Forum voor Democratie door iedereen taboe waren verklaard, onmogelijk. Dus dan is het niet zo heel raar dat je nog even, want dat was haar verdediging zal het zijn, dat je heel even wacht totdat alle stemmen zijn geteld en je weet of Omtzigt niet meer voorkeurstemmen kreeg dan de leider. Want we hebben bijvoorbeeld in het verleden gezien bij de VVD dat tot problemen leidde. Hè?
Toen kregen
Rita Verdonk meer voorkeurstemmen dan de lijsttrekker Mark Rutte. En dat leidde meteen tot gedoe. Ja.
Is het dan onlogisch, is de vraag.
Is het onlogisch?
En de coalitiepartijen zullen denken, nee, dat is niet onlogisch. Die moeten zeggen, het was niet netjes. En je hebt de oppositie zegt, ja, we zijn besodemieterd.
Want
de
verkenners die hadden niet die rol of die taak, of dat hadden ze nooit zo. Nou ja, en dat die discussie, daar kom je niet uit. Behalve dat het weer een hele lelijke week gaat worden waarin iedereen elkaar voor rotte vis uitmaakt.
En het vervelende is dus, deze formatie is al geëvalueerd door onderzoekers. Carla van Balen, en die hebben eigenlijk gesteld van, joh, er was zoveel wantrouwen en zoveel politiek belang om elkaar te beschadigen. Ja, jongens, je pas ook een beetje op elkaar. En dus ook in het aanzien van de politiek als geheel. Ja, en eigenlijk gaan ze nu waarschijnlijk gewoon dus weer hetzelfde doen. Wat overigens onverlet laat dat je gewoon aan waarheidsvinding moet kunnen doen als Tweede Kamerlid. Hè. Dus als jij dit echt wil weten hoe dit zit, ja, dan moet je naar die hoorzitting, dan moet je goede vragen stellen. En dat belang neemt niemand weg. Maar er zit een politieke rand aan. Ja, die is niet zo fraai, denk ik.
Heeft Omtzigt zelf eigenlijk al gereageerd op deze nieuwe ontwikkelingen?
Nou, na die eerste onthullingen van Nieuwsuur zei hij van jongens, kunnen we het er alsjeblieft niet meer over hebben. Ik heb ander werk te doen. En,
hij is het zat.
Ja, hij is het een beetje zat dat het over hem gaat. Hè? Maar aan de andere kant, toen deze hoorzitting werd aangevraagd door Van der Plas, toen zei hij ook wel van, nou, laten we geen mini-enquête doen, want dat duurt allemaal heel erg lang. Laten we ze gewoon hierheen halen en dan hoop ik dat ze eerlijk zijn. Dus hij wil wel bij die hoorzitting zijn en ook vragen kunnen stellen van, joh, wanneer hebben jullie nou over mij gehad? Maar hij was niet de grootste pleitbezorger. Je merkt dat hij in ieder geval zegt dat hij het ook wel een beetje beu is.
Ja, we zijn aan het einde gekomen. Hans, je zit er nog steeds. Kan dus wel.
Ja, maar ik moet nu wel meteen weg, ja?
Ja. Ja, hey, een bakje met alleen maar blauwe M&M's ijsterie. Nee.
Dat staat bij de deur. Ja. We gaan afronden. Tot zo voor deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.